Het thema van morgen is schik u om uw God te ontmoeten. En dat thema dat is naar aanleiding van Amos 4 vers 12. Dus laten we dat vers lezen samen. Amos 4 vers 12. In Amos 4 vers 12 staat geschreven: daarom zal ik u al zo doen, o Israël. Omdat ik u dan dit doen zal, zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Nou, Amos was een profeet, door de Heere geroepen, voor de ballingschap. En hij werd door de Heere naar het tienstammenrijk gestuurd. Hij moest het volk Israël confronteren met hun zonden. Maar hij moest het volk ook confronteren met het feit hoe vaak de Heere ze al benaderd had. Een poging gedaan had, ja, om ze tot bekering te brengen. Maar ze hadden zich niet bekeerd. En toen zei Amos dus in wat we net gelezen hebben, Amos 4 vers 12, zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Dat zo schik u, dat betekent ook wel maak u gereed. Dus maak u gereed, o Israël, om uw God te ontmoeten. Nou, het volk zou geconfronteerd gaan worden met Gods oordeel en ze bekeerden zich niet. Dat oordeel dat kwam. Die Babylonische ballingschap, die is gekomen. Maar die uitspraak van Amos, die geldt ook vandaag de dag. Ook vandaag mag klinken, schik u om uw God te ontmoeten. En de Heere God zegt het in zijn woord, in Hebreeën 9 vers 27. Hebreeën 9 vers 27. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Je komt eens voor de Heere God te staan. Nou, onder invloed van Oosterse religies geloven mensen steeds vaker in reïncarnatie, hè? Dus dat je telkens terugkeert, waardoor je iedere keer weer de kans krijgt om het beter te doen. Maar de Bijbel zegt, eenmaal, je krijgt in dit leven, dat leven wat je hebt gekregen, krijg je de kans om de Heere te leren kennen. Als je die kans niet aangrijpt, als je die mogelijkheid niet aangrijpt, dan, ja, dan sterf je. Eens te sterven, daarna het oordeel, kom je voor God te staan. Dus je zult God ontmoeten. En als je dan denkt aan het feit dat Amos tegen het volk Israël mocht zeggen, schik u Israël om uw God te ontmoeten, uw God. Wat je dus moet afvragen is, is de Heere ook jouw God? Nou, in de Bijbel staan verschillende oordelen. En het meest bekende oordeel onder heel veel mensen, omdat er ook allerlei kunstwerken over gemaakt zijn, is denk ik het laatste oordeel van de grote witte troon. Het oordeel voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaan komen. De Bijbel beschrijft het eigenlijk in het laatste hoofdstuk, dat is nog na duizendjarig vrederijk. Dan komt dat laatste oordeel. Van de grote witte troon. En laten we die verse in Gods woord daarover lezen in Openbaring 20 vers 11 tot en met 15. Openbaring 20 vers 11 tot en met 15. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden klein en groot staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens. Die werd geworpen in de poel. Des vuurs. Dit is het oordeel waar alle ongelovigen van deze tijd op basis van hun werken voor eeuwig veroordeeld worden naar de poel des vuurs. Nou, als je Openbaring gaat lezen, dan kom je erachter dat Gods toren te maken heeft met die periode van grote verdrukking die gaat komen, maar zeker ook met het oordeel van God dat gaat komen. Als je Openbaring 11 vers 18 en Openbaring 19 vers 15 daarbij zou pakken, dan kun je dat daar onder andere lezen, met name Openbaring 11 vers 18. En niemand in deze gemeentetijd kan op basis van zijn eigen werken gered worden. Het is weliswaar een tekst uit het Oude Testament, maar het is wel een tekst die je heel duidelijk maakt hoe God eigen gerechtigheid ziet. Dus we gaan het er gewoon bij pakken. Jesaja 64 vers 6. Jesaja 64 vers 6. Zeg daarover. Doch wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij alle vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Nou, uit de brieven aan de gemeente zou je daar Romeinen 3 vers 12 bij kunnen pakken. Dus je eigen gerechtigheid, ook al is die nog zo goed. Ook al is die nog zo goed in je eigen ogen, of misschien wel de ogen van anderen. Het is voor de Heere helemaal niets waard. Het is voor hem als een wegwerpelijk kleed. Nou, dan hebben we over de misdaden gelezen in Jesaja. Over de misdaden. En dan is het goed te beseffen dat de Heere alles ziet. De Bijbel zegt dat de Heere God ieder mens in de gaten houdt. Dan komt het eigenlijk gewoon op neer. In Spreuken 15 vers 3 lees je dat ook duidelijk. En er zijn veel meer versen in de Bijbel die dat laten zien. We zullen er een enkele opzoeken. Zoals Spreuken 15 vers 3. De ogen des Heren zijn in alle plaats, beschouwende de kwade en de goede. De Heren ziet gewoon alles. Dat is wat er staat. Dus de Heere ziet wat je doet. Of het nu kwaad is of dat het nu goed is. Zo sprak koning David toen hij zijn zoon Salomo de opdracht gaf om de tempel te gaan bouwen. De volgende woorden die geschreven staan in 1 Kronieken. 1 Kronieken 28 vers 9. 1 Kronieken 28 vers 9. En gij, mijn zoon Salomo, ken de God uws vaders en dien hem met een volkomen hart en met een willige ziel. Want de Heere doorzoekt alle harten en hij verstaat al het gedichtsel der gedachten. Die gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Maar indien gij hem verlaat, hij zal u tot in eeuwigheid verstoten. En dat is eigenlijk zoals Hebreeën 4 vers 13 zegt, dat er geen schepsel onzichtbaar is voor de Heere. Helemaal, geen enkel schepsel. Dat vers, Hebreeën 4 vers 13, zegt zelfs dat alle dingen naakt zijn voor de ogen van God. En zelfs niet alleen naakt, maar alles is ook geopend. Oftewel, de Heere doorziet gewoon alle dingen. En ga dan dat boek van God, de Bijbel, lezen. En dan zie je wat de Heere zegt over, en ik noem maar een aantal dingen, moorden, liegen, vloeken, boosheid, roddelen, echt breken, overspel plegen, je groter voordoen dan je bent. En noem maar dingen op waar mensen niet alleen vroeger, maar ook vandaag de dag mee bezig zijn. De Heere God ziet het. En niet alleen uiterlijk, maar dus ook innerlijk. Hij doorziet je. Want hij doorzoekt je hart en weet waar je over nadenkt. En hij weet hoe vaak je zijn naam ijdel gebruikt. Hij weet hoe vaak je naar die ander kijkt om te begeren. De Heere weet hoe vaak je hem de schuld van de ellende geeft, terwijl je hem niet eens wil dienen. Of misschien wel zegt gelovig te zijn, maar niet naar hem wil luisteren. Hij weet dat je niet tevreden bent met hoe de Heere jou in de wereld gezet heeft en dat je dat het liefst wel zou willen aanpassen. Hij weet dat je jezelf heel wat vindt, omdat jij niet moordt, omdat jij tegen oorlog bent. Maar ondertussen weet hij ook dat je wel voor abortus bent. En ook weet hij hoe vaak je baalt van die ander en hem of haar inwendig verwenst, terwijl je hem of haar wel zogenaamd vriendelijk de hand geeft. Kijk, dan eens de woorden die de Heer Jezus in Lucas 12 vers 2 en 3 sprak. Lucas 12, vers 2 en 3. En er is niets bedekt, dat niet zal ontdekt worden, en verborgen, dat niet zal geweten worden. Daarom al wat gij in de duisternis gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat gij in het oor gesproken hebt, in de binnenkamers, zal op de daken gepredikt worden. Je snapt waarom ik op de dia zo'n megafoon geplaatst heb. Het zal op de daken gepredikt worden. Oftewel, het wordt allemaal bekend als je geoordeeld wordt door de Heere. Je bent een zondaar en als zodanig kun je niet in de hemel komen. Als zondaar zijnde. En Openbaring 21 vers 8 zegt daarover. Maar de vreesachtige en ongelovige en gruwelijke en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Het welk is de tweede dood. Maar vraag je af, hoe kan het nu dat al die dingen zo lang onthouden worden? Even los van het feit dat de Heere God in zijn woord laat zien dat hij alwetend is. Hij weet gewoon alle dingen. Laat de Heere God in zijn woord nog iets anders zien. De Heere God schrijft namelijk alles op. Hij schrijft alles op. Ik bedoel, wij hebben Gods woord ontvangen. Hè? We hebben de Bijbel, een boek. Een boek met de woorden van God. Omdat wij mensen communiceren met woorden. En we zijn dan ook oorspronkelijk naar het beeld van God geschapen. Zo communiceert de Heere God door woorden met ons als mensen. Met jou als mens. En heeft hij ons zijn woorden gegeven met een doel. Daar komen we straks nog op. Maar de Heere schrijft meer boeken. En daar hebben we vanmorgen over gelezen. Toen we de verse over het laatste oordeel hebben gelezen. In Openbaring 20 vers 12. Daar staat geschreven. Openbaring 20 vers 12. En ik zag de doden klein en groot staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was. Naar hun werk. In de boeken. De boeken werden geopend. En een ander boek, het boek dat des levens is. Dus daar worden over boeken gesproken, dat is meervoud. Boeken die geopend worden. Nou, dat laatste boek wat dus genoemd werd, wordt ook wel gewoon het boek des levens genoemd. In Openbaring 20 vers 15 zie je dat staan. Dus het oordeel gaat plaatsvinden op basis van boeken. Boeken die geopend worden. Nou, dat is eigenlijk waar we vanmorgen verder naar willen kijken, naar die boeken die geopend gaan worden. En dan beginnen we bij dat boek des levens. In dat boek staan namen. Namen van mensen. Namen van mensen die de Heere kennen. Mensen die gered zijn. Nu word je in de tegenwoordige tijd, en dan bedoel ik dus de tijd vanaf het kruis tot nu. Eigenlijk tot aan dat de gemeente opgenomen gaat worden. De tijd waarin wij leven. Op een andere manier gered dan bijvoorbeeld daarvoor. En zelfs daarna. Dus op een andere manier. Maar als je de Bijbel door gaat kijken, dan zie je bijvoorbeeld dat dat boek des levens ook in het Oude Testament al wel bestond. Kijk maar in Exodus 32 vers 32. Dan lees je in de geschiedenis dat het volk Israël zondigde, het gouden kalf vereerde, dat de Heer het volk gaat straffen, maar dat Mozes voorbeden doet voor het volk. En toen bad Mozes in Exodus 32 vers 32 de volgende woorden. Nu dan indien gij hun zonde vergeven zult, doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Er wordt hier niet letterlijk over het boek des levens gesproken, maar over Gods boek. Maar het is wel duidelijk dat het een boek is waar Mozes naam in genoemd staat. En waarvan hij dus vroeg om hem er maar uit te delgen ten voordele van het volk. Iets, het feit dat Mozes naam er voor het volk uitgehaald zou worden, wat helemaal niet kan. En waarom niet? Omdat de Heere mensen persoonlijk verantwoordelijk houdt. Gods reactie in vers 33 is dan ook, van Exodus 32. Toen zeide de Heere tot Mozes, dien zou ik uit mijn boek delgen, die aan mij zondigt. Dus God houdt persoonlijk verantwoordelijk. Zo staat er in Filippenzen 4 vers 3. Een brief aan de gemeente, Filippenzen 4 vers 3. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, zijt deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Er staan dus namen in het boek des levens geschreven. Namen van mensen die de Heere kennen. En we zien hier, Filippenzen 4 vers 3, in elk geval, dat het boek des levens dus ook van toepassing is op de gemeentetijd. Niet alleen maar iets oud-testamentisch is of zo. Nou, en dat er dan namen in dat boek staan, dat blijkt eigenlijk ook wel uit de verse die we al eerder gelezen hebben over het laatste oordeel. Als je Openbaring 20 vers 15 leest, en dat is natuurlijk ook in combinatie met de andere verse die we gelezen hebben, maar dan blijkt gewoon dat is een boek waar namen in staan. Openbaring 20 vers 15. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Dus de Heere werkt met een boek waarin hij allemaal namen heeft staan. En dat doet hij al vanaf de schepping. En dat blijkt uit Openbaring 17 vers 8. Dat vers wordt vaak anders uitgelegd, daar ga ik zo even kort bij stilstaan. Maar zijn uitleg die niet kan. Laten we eerst dat vers lezen. Openbaring 17 vers 8. Het beest dat gij gezien hebt was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan, en die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld, ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. Het gaat nu natuurlijk even over dat tussenstukje, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld. De Calvinistische uitleg hierbij is dat de Heere God ieders naam in dat boek geplaatst heeft, hè, degene die hij uitgekozen heeft, diens naam heeft hij in het boek des levens gezet, tot redding. En de namen die hij er dus niet ingezet heeft, die zijn niet gered. En dat ligt besloten in de Calvinistische uitverkiezingsleer, dat God besloten heeft wie er behouden is en wie niet. Dat mensen geen eigen wil hebben. Nou, het voert te ver om dat helemaal uit te werken. Mocht je daar meer over willen horen en zien, dan kun je de video op ons YouTube kanaal of BitChute kanaal bekijken, Bijbel en Geloof. De video met de titel Protestantisme of Calvinisme deel 3 over onvoorwaardelijke verkiezing. Als volgens de Calvinistische leer mensen door de Heere uitgekozen zijn, dan zegt men, dan zijn ze hoe dan ook behouden, want je kunt de genade van God niet weerstaan. Dat zit daar ook in besloten. Maar we hebben dus het voorbeeld van Mozes gezien, waarin de Heere laat zien dat hij mensen om zonde uitdelgt uit het boek des levens. Met andere woorden, hè, als die situatie zich voordoet, wat de Heere daar beschrijft, dan is dus iemand die in het boek staat, is behouden, maar hij delgt hem eruit. En dat betekent dus dat iemand niet door hem van tevoren bepaald heeft gekregen dat hij behouden is. Want hij kan er alsnog uit gedelgd worden. Dus die hele Calvinistische leer daarover klopt niet. Nou, je komt de mogelijkheid van het uitdoen uit het boek des levens, het uitwissen, het uitdelgen uit het boek des levens, ook tegen in Openbaring 3 vers 5. We zullen daar straks nog verder op ingaan. In elk geval zien we dat die uitleg van de uitverkiezing niet klopt. Maar hoe zit het dan met Openbaring 17 vers 8, waar toch staat welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld? Inderdaad zullen de mensen die niet gered zijn, de mensen die in de grote verdrukking zullen leven, ja, de antichrist gaan aanbidden. De Bijbel laat het zien. Ze zullen verleid worden door de grote hoer. Want dat is waar Openbaring 17 over gaat. En dat zijn dus de mensen die niet geschreven zijn in het boek des levens. En dus verloren gaan. Maar het van de grondlegging der wereld, wil de Bijbel dus gewoon kloppen, dat slaat op het boek des levens zelf. Dat boek hanteert de Heere God vanaf de grondlegging van de wereld, vanaf de schepping. Ja, we zagen dat ook Mozes' naam erin staat. En als je naam erin staat, dan zegt de Heere, dan ben je gered. Nou, allereerst, hoe komt je naam dan in dat boek des levens? En dan zeg ik bij voorbaat, we bespreken alleen het antwoord voor de gemeentetijd. En dat antwoord is ook gewoon duidelijk. Dat is ook de periode van de geschiedenis, hè, vanaf het kruis tot aan dat de gemeente opgenomen wordt. Periode waar wij in leven, dat is voor jou belangrijk. Nou, je naam wordt door de Heere in dat boek des levens geschreven. Op het moment dat je de Heer Jezus Christus aanneemt als je persoonlijke verlosser. En eigenlijk is dat heel simpel, hè? Dat staat nergens zo letterlijk geschreven. Maar als je nagaat dat Paulus tegen de Filippenzen in Filippenzen 4 vers 3 zei over zijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Als dat standaard voor elk mens zou gelden, had Paulus dat niet hoeven noemen. Want ja, dan stond ieder mens in dat boek des levens. Dus Paulus noemt dat en het gaat om gelovigen. Vervolgens lees je in Openbaring 20 vers 15, dat als je naam niet in het boek des levens staat, dat je verloren bent. Als je die twee dingen combineert, dan zie je dat het geschreven zijn in het boek des levens dus met je redding te maken heeft. Nou, als mens ben je zondig. We hebben er al bij stilgestaan. We hebben gezien hoe Jesaja 64 vers 6, Romeinen 3 vers 12 laten zien dat je door de zonde niet voor de Heere God kunt blijven staan. Dat je als de wind zult verdwijnen, dat je in die poel des vuurs terecht gaat komen. En juist daarom kwam de Heer Jezus. Hij stierf voor jouw zonde. Hij stond op uit de dood. En als je dat gelooft, zegt de schrift, dan zul je vergeving van je zonde krijgen. De Heere God, zegt de schrift, rechtvaardigt je dan. Je wordt dan behouden. Nou, hele mooie verzen daarover. Die hebben wij wel vaker gelezen, maar als iemand dat wil nazoeken, Romeinen 10 vers 9 en 10, die zeggen dat. Laten we Romeinen 5 vers 9 wel lezen. Romeinen 5 vers 9. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Dus als je de Heer Jezus aanneemt, wordt je naam geschreven in het boek des levens. Dan word je door de Heere gered van de straf op de zonde. Van een eeuwigheid in de poel des vuurs. Als kind van God kom je dan ook niet als veroordeelde voor die grote witte troon te staan. Van Gods laatste oordeel. Maar zij die hem verworpen hebben, zij die liever op iets anders hun vertrouwen stellen, zichzelf bijvoorbeeld, iets anders dan zijn volbrachte werk. Die worden niet gerechtvaardigd. Hun naam wordt niet geschreven in het boek des levens. Ze zullen veroordeeld worden tot een toekomst in die poel des vuurs. Oftewel, de allerbeste voorbereiding, het thema, schik u, maak u gereed om uw God te ontmoeten. De allerbeste voorbereiding is in eerste instantie, neem de Heer Jezus aan als je persoonlijke verlosser. Staat jouw naam in het boek des levens? Kom ik terug op die situatie van Mozes. Hè? We zagen dat de Heere tegen Mozes zei dat hij een naam uit het boek zou delgen. Ja, op basis van zonde. En zojuist noemde ik Openbaring 3 vers 5. Laten we dat vers maar even lezen. Openbaring 3 vers 5. Nou ja, kan ik dan toch nog uitgedelgd worden uit het boek des levens? Nou, reken maar als je uit verschillende richtingen mensen zult horen die zeggen, ja, jouw naam kan nog uit het boek des levens. En dan komen ze bijvoorbeeld met de Openbaring 3 vers 5. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Dus als je overwint, dan wordt je naam niet uitgedaan, staat daar. Maar dat impliceert dat als iemand niet overwint, dat zijn of haar naam uit het boek des levens gaat. Gewist zal worden, hoe kan dat? Dit is zo'n probleem waar je niet uitkomt als je niet weet wat het rechtsnijden van de schrift inhoudt. Want tegen de gemeente wordt gezegd, Romeinen 8 vers 37 en 39 bijvoorbeeld, dat als je de Heer Jezus Christus hebt aangenomen, dat je behouden bent. Romeinen 8 vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. De Heere ziet zijn gemeente als overwinnaars. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Efeze 4 vers 30 spreekt erover dat je als kind van God verzegeld bent tot de dag der verlossing. En zo zijn er meer versen aan te voeren uit de brieven aan de gemeente, die laten zien dat het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus behoudt, dat dat een zekerheid is. Ja, en dat houdt in dat jouw naam als kind van God niet uit dat boek des levens gedelgd kan worden. Maar dan blijft dus die vraag staan, waarom staan die versen over het uitdelgen dan in Gods woord? Waarom staat dat geschreven? Dat zal toch een bedoeling hebben? Dat doet de Heere God toch niet voor niks? Nou ja, het punt is dat die gemeentetijd van het kruis tot de opname van de gemeente, dat is slechts een onderdeel uit Gods plan. Dat is maar een beperkte tijd. In het Oude Testament laat de Heere zien dat werken in zekere zin van belang waren. En als de gemeente weg is, gaat dat gelden voor de gelovigen in de grote verdrukking. Die zullen in zekere zin de Heer Jezus moeten geloven, maar ook nog moeten werken voor hun behoud. En dat kom je in Openbaring een aantal malen tegen. Openbaring 14 vers 12 zegt bijvoorbeeld: hier is de lijdzaamheid der heiligen, hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Geboden en geloof. Je kunt het ook vinden in Openbaring 12 vers 17 bijvoorbeeld. Nou, het min of meer een beetje standaard voorbeeld wat ik altijd aanhaal, is als mensen in de grote verdrukking tot bekering komen, dan zullen ze moeten volharden tot het einde. Ze zullen niet het merkteken van het beest moeten nemen. Doen ze dat wel, dan staat er in Openbaring 14 vers 9 en 10 dat ze verloren zijn. Dus ze zullen moeten volharden tot het einde. Ze zullen moeten overwinnen. Iemand die dus dat merkteken van het beest aanneemt, om bij dat voorbeeld te blijven, dan is die geen overwinnaar. Zijn of haar naam zal gewist worden uit het boek des levens. En dat is wat we in Openbaring 3 vers 5 gelezen hebben. En dan is het wel mooi om te vermelden dat we dat boek des levens eigenlijk altijd op onze situatie toepassen. Heb ik ook gedaan, ook in deze boodschap aan het begin. We spreken dat er alleen verloren zielen bij dat laatste oordeel zullen zijn. Of we noemen dat in ieder geval. Niet zozeer dat die er alleen zullen zijn, maar we hebben het eigenlijk alleen over die groep. Zo moet ik het zeggen. En dat zou dan de indruk kunnen wekken dat daar alleen verlorenen voor dat oordeel staan. Maar het is niet waar. Die indruk is dan verkeerd. Want het feit dat er dus ook overwinnaars zijn in de grote verdrukking, betekent dat zij ook geoordeeld zullen worden voor de grote witte troon. Maar dat zijn overwinnaars. Zij zullen behouden zijn. Geldt overigens ook voor de gelovigen uit duizendjarig vrederijk. Die worden ook ergens geoordeeld. Ja, dat zal bij de grote witte troon zijn. Als zij voor de Heere geleefd hebben, zullen zij daar beloond worden. Nou, dat die situatie zich voordoet, dat er daadwerkelijk ook mensen bij die grote witte troon zijn die gered zijn, dat kom je heel mooi tegen in Openbaring 11 vers 18. Gaan we nu niet opzoeken, maar daar kun je het nazoeken als je dat wil. Dus dat is mooi om te noemen, ook omdat je dan gaat zien dat Openbaring 20 vers 15, dat er gezocht wordt in het boek des levens of iemand er wel in staat, dat dat wel degelijk een functie heeft. Dat is niet alleen maar als bewijs voor al die verlorenen van kijk, jullie naam staat er niet in. Nee, er zijn wel degelijk mensen wiens naam er wel in staat. Openbaring 20 vers 15 zegt, en zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Nou, naast het feit dat de Heere een God een boek met namen heeft, er werden boeken geopend, naast het feit dat de Heere God een boek met namen heeft, heeft hij ook een boek waarin hij alles bijhoudt wat mensen doen. In Openbaring 20 vers 12. Daar staat nogmaals geschreven. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. De doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Hieruit blijkt dat de werken worden opgetekend, zodat mensen geoordeeld kunnen worden. Nou, en dan zoeken we Maleachi 3 vers 16 op. Maleachi 3 vers 16. Het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Hoofdstuk 3 vers 16. In dat vers lezen we het volgende. Als dan spreken die de Heere vrezen, een ieder tot zijn naaste. De Heere merkt er toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, voor degene die de Heere vrezen en voor degene die aan zijn naam gedenken. De context van dit gedeelte is het dienen van de Heere. En daaruit blijkt dat hij weet wat je voor hem gedaan hebt. Kun je onder andere halen uit vers 14 en vers 18 van Maleachi 3. Dat betekent dat in dit gedenkboek niet zozeer alleen maar namen staan van mensen die de Heere dienen, maar ook hun werken. Als je dan dus naar de context kijkt, dan wordt er aangetoond dat het niet te vergeefs is om de Heere te dienen zoals Israël dacht. Want het gaat hier in de context natuurlijk in de eerste plaats over Israël. Maar zoals mensen vandaag de dag misschien ook wel kunnen denken. Moet je kijken hoe goed het met... het gaat helemaal niet zo goed met de wereld. Maar mensen in de wereld denken vaak dat het allemaal nog steeds beter gaat worden. Dat is iets wat ze zich waarschijnlijk voorhouden. Maar goed. En dat het dus helemaal geen zin heeft om de Heere te dienen. Maar dat heeft het dus wel, want de Heere gedenkt. Hij heeft een gedenkboek. De Heere onthoudt wat je voor hem gedaan hebt. En zo staat er zelfs, dat is zeker als gelovige is dat wel mooi om dat te zien. Dat heeft dus niet zozeer met het laatste oordeel te maken, maar Psalm 56 vers 9 spreekt erover dat hij zelfs je tranen in een register heeft. God weet wat je meemaakt. Psalm 56 vers 9. Gij hebt mijn omzwerven geteld. Leg mijn tranen in uw fles. Zijn zij niet in uw register? Psalm 56 vers 9. Maleachi 3 vers 16 benadert dus het positieve, maar dat geldt dus ook voor de werken die niet voor hem gedaan zijn. Werken die vanuit de mens zelf gedaan zijn, vanuit het vlees van de mens, zeg maar. Werken die de mens voor zichzelf gedaan heeft. En dat blijkt uit Openbaring 20 vers 12. Ja, en op basis daarvan oordeelt de Heere God. En die werken, denk aan Lucas 12 vers 2 en 3, denk aan die roeptoeter, megafoon, die worden openbaar. Die worden geproclameerd. Is wat? En als het om de ongelovigen gaat, is er maar één uitkomst, want je werken kunnen je niet redden. Die zijn een wegwerpelijk kleed, staat er in Jesaja 64, vers 6. Dus er is één uitkomst, dat is de poel des vuurs, Openbaring 20, vers 15. Er is een boek des levens. Er is een gedenkboek of er zijn gedenkboeken. Hè? De Bijbel spreekt over de boeken die geopend worden. Want ja, als je erover nadenkt hoeveel er door de Heere dus allemaal opgeschreven is, door de loop van de tijd, hoeveel mensen zijn er geweest. Wauw, als dat allemaal geregistreerd is. Hij ziet de kwade en de goede. Maar er zal nog een boek geopend worden. En dat is, heel simpel eigenlijk. Dat is het boek wat wij vandaag de dag hebben. Dat is de Bijbel. Die gaat in de hemel geopend worden. Dat is het woord van God. De Heer Jezus die zei tegen de Joden in Johannes 12 vers 48 namelijk het volgende. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeelt. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. De woorden van God. Het woord van God is de toetssteen. De toetssteen voor ons vandaag. Om te zien of we met waarheid te maken hebben. Om te zien of we bij Gods woord blijven. Om ons te behoeden voor misleiding. Noem het maar op. Maar straks ook in de hemel. De Heere zou zijn woorden bewaren voor ons. Psalm 12 vers 7 en 8. Het is hier op aarde. Zodat we weten dat we zijn woorden hebben. Je kunt het weten. Voor Nederland is dat de Statenbijbel. Maar de Heere getuigt, als je in Psalm 119 vers 89 kijkt, dat hij zijn woorden ook in de hemel bewaart. Dat is een drama voor al die hoge heren met dure opleidingen en dure boeken, die dat woord iedere keer weer opnieuw zitten aan te passen, en dan komen ze in de hemel en dan zien ze dat oude bewaarde woord van God. Maar Psalm 119 vers 89 zegt, O Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. Wauw. Dus, en dan ga ik er even van uit, hè, Jehova's getuigen, daar zijn we mee bezig in de andere serie, die dus geen wedergeboorte leren, daar gaan we nog naar kijken. De meeste van hen zijn dus niet behouden, want ze geloven dat ze werken moeten doen om behouden te worden. Zijn niet gered. En in dat kader, dat laatste oordeel, moet je je voorstellen dat ze daar staan. Dus als zij willen bewijzen, als jij wilt bewijzen dat de drie eenheid van 1 Johannes 5 vers 7 niet bestaat en dat je de drie eenheid daarom te vuur en te zwaard bestreden hebt, of als je wilt bewijzen dat de hel niet had mogen bestaan, sta je daar in de eeuwigheid, zie je de vlammen branden en het bestaat niet hoor. Nou, zodra de realiteit er is, zullen ze er niet onderuit kunnen. Weet je, dan word je bij dat oordeel geconfronteerd met de waarheid van het bewaarde woord van God. En als je van dat woord afgedaan hebt, of er juist aan toegevoegd hebt, dan staat er in de schrift, Spreuken 30 vers 5 en 6, dat je door God gewoon een leugenaar bevonden wordt. Spreuken 30 vers 5 en 6. Alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffe en gij leugenachtig bevonden wordt. Het zijn niet mijn woorden. Het zijn de woorden van de schrift, het zijn de woorden van God. En zo zullen jouw werken tegen Gods woorden aangehouden worden. En ja, dat gaat tot discussies leiden. Discussies in de hemel. Mensen zullen zeggen, ja maar ik heb mijn best gedaan. Die hoor je toch vaak. Ja, maar ik doe mijn best. Of ja, maar mijn leraars zeiden. Mijn leraars zeiden dat 1 Johannes 5 vers 7 niet in de Bijbel thuis hoort. Mijn leraars zeiden dat de hel onzin is, dat het een sprookje is. Of ja, maar het is wreed om mensen zo te veroordelen. Weet je, de Heere God gaat vanuit zijn woord antwoorden en laten zien. Daar worden ze al mee geconfronteerd op dat moment, maar dat Jezus Christus God is. En dat in, wat is het? 2 Timotheus 3 vers 16 toch? Gewoon geschreven staat, alleen ja, dat mensen dat niet wilden en het er dus maar uitgeplukt hebben. Sorry, dat is 1 Timotheus 3 vers 16 waar dat staat. God is geopenbaard in het vlees. Dat is in bijna alle nieuwe vertalingen weg. Jezus Christus is dus God. God zal het laten zien. Aan de hand van zijn eigen woord. God zal laten zien dat. Ja, Hades is niet de hel, hè, mensen. Maar kijk eens, in Lucas 16, daar staat toch dat die persoon in Hades in de vlam was. Maar ze zullen zelf met die realiteit geconfronteerd worden. God zal laten zien dat zijn rechtvaardigheid ieder mens de mogelijkheid gaf om tot bekering te komen. Want de Heer Jezus stierf immers voor alle mensen. Hij heeft zichzelf als een rantsoen, staat er in 1 Timotheus 2 vers 6 geschreven, voor alle mensen gegeven. En de Heere zal overwinnen. Nou, dat dat soort discussies gaan plaatsvinden, dat blijkt wel uit Romeinen 3 vers 4. Romeinen 3 vers 4. Waar de Heere dan zegt, Door God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. God wordt gerechtvaardigd in zijn woorden op het moment dat hij oordeelt. Het zal blijken dat hij de waarheid is. Hij overwint. En je kunt dat vergelijken met Job. Ik denk dat we dat Bijbelboek wel kennen. En dat Job, dat we ook van hem weten, dat hij eigenlijk best wel iemand was die leefde tot eer van God eigenlijk wel. En toch was er iets. En die Job, die zo heilig leefde, zullen we maar even zeggen, die kwam toch tot hele grote woorden tegenover God. En zo lees je bijvoorbeeld in Job 13 vers 3 dat Job zei: maar ik zal tot de Almachtige spreken en ben belust mij te verdedigen voor God. En in vers 22 en 23 zei hij tegen God zelf van hetzelfde hoofdstuk, Job 13 vers 22 en 23, roep dan en ik zal antwoorden. Of ik zal spreken en geef mij antwoord. Hoeveel misdaden en zonden heb ik? Maak mijn overtreding en mijn zonde mij bekend. Wauw. En als je Job leest, dan weet je dat dat niet is vanuit de gedachte, oh Heer, laat me alstublieft zien waar ik fout ga, zodat ik goed kan gaan. Nee, Job was toch wel overtuigd dat hij het eigenlijk wel goed deed. Dat was hoogmoed. En wat zie je dan gebeuren? Toen de Heere zelf, aan het eind van het boek Job, verschijnt de Heere zelf aan Job. En dan verdwijnt dat allemaal. Job kon geen stand houden voor de Heere God. In Job 39 vers 37, daar lees je dat Job zegt, zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Job kon niet meer spreken. Waarop hij, en dat lees je dan in Job 42, schuldbelijdenis deed. Hij beleed zijn schuld. Hij zei zelfs in vers 6, daarom verwoei ik mij en ik heb berouw in stof en as. De Heere overwint. Dat was Job. En jij, zondig mens, begint niets tegen hem. En daarom is het zo belangrijk dat die woorden van God ook vandaag de dag klinken, zodat mensen die Bijbel leren kennen. Want daarin zie je dat de Heere God, wat hij over jou als mens en de zonde zegt, daarin zie je dat je als mens niet kunt staan voor een rechtvaardige God. Dat je als de wind zult verdwijnen, dat kun je lezen. Dat je toekomst daardoor in die poel des vuurs is en dat je daarom zijn verlosser nodig hebt. Die je in de schrift aangeboden krijgt. Johannes 20 vers 31 zegt, want dat je uit je werken niet in de hemel kan komen, betekent niet dat er geen weg naar de hemel is. Die is er wel, Jezus Christus. Johannes 20 vers 31. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Ja, dat gaat natuurlijk over wat vers 30 zegt. Maar je mag dat op Gods woord betrekken. Wij hebben zijn woorden gekregen, zodat je Jezus Christus leert kennen. Maar dan moet je die woorden wel lezen. Maar we hebben het met name over het laatste oordeel gehad. En ik noemde het al, als kind van God kom je niet als veroordeelde voor die grote witte troon te staan. Want de Heere heeft jou gered. De Heere heeft je gerechtvaardigd. En van Gods toren gered. De zondestraf is weg. Maar dat betekent dus niet dat je als kind van God niet geoordeeld zult worden. Er zijn meerdere oordelen die je in de Bijbel tegenkomt. En ook jij als kind van God komt voor de Heere te staan. Alleen voor een ander oordeel. De Heere zegt in 2 Korinthe 5 vers 10. 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij allen, wordt tegen gelovigen gezegd, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dus ook jij als kind van God zult verantwoording afleggen voor de Here. Dat kun je ook vinden in Romeinen 14 vers 12. En dat op basis van je werken, van je dienst aan de Here. Nou, versen, vorig jaar hebben we er uitgebreid bij stilgestaan, maar laten we ze wel lezen. Die dat ook zo mooi zeggen zijn Kolossenzen 3, vers 23 tot en met 25. Versen uit een brief aan de gemeente, dus aan kinderen Gods geschreven. Kolossenzen 3, vers 23 tot en met 25. En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Here en niet voor de mensen. Wetende dat gij van de Here zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Here Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen uitneming des persoons. En de directe context, hè, als het dus gaat om dingen voor de Here doen, is niet eens het verkondigen van Gods woord. Of iets anders, hè, wat wij al gauw zien als, dat is de dienst aan de Here. Wat het ook is. Maar de Here trekt dat veel verder. Want de context, als je de verse ervoor gaat kijken, gaat over het omgaan met elkaar als man en vrouw. Gaat over hoe ga je als kinderen met je ouders om. Gaat om dienstknechten, hoe ga je met je heer om. Of als je dat naar vandaag de dag toevertaalt, hoe ga je met je baas om. In alles dien je met je lichaam de Here. Althans, daar word je toe opgeroepen, zou je het moeten doen. En dat brengt ons dan bij dat gedenkboek van Maleachi 3 vers 16. Waar we al over gelezen hebben. Maleachi 3 vers 16. Waar we dus lezen. De Here merkt er toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Voor degene die de Here vrezen. En voor degene die aan zijn naam gedenken. En ja, dat is in de eerste plaats aan Israël geschreven, dat besef ik. Maar daar zit ook voor de gemeente een les in. Ik bedoel, denk je dat de Here jouw werken, met je lichaam, goed of kwaad, dat hij die niet opschrijft? Hij zal er immers naar oordelen, dat hebben we gelezen. Je zult immers verantwoording tegenover hem afleggen. En als je dan aan die verantwoording denkt, dan denk je, nou, dan word ik dus niet geoordeeld naar de werken van het vlees. Maar er staat heel duidelijk in die verse van Kolossenzen 3. Het zij goed, het zij kwaad. Het staat ook in 2 Korinthe 5 vers 10. Dus dat geldt ook voor die werken van het vlees. Die aan de orde komen bij het laatste oordeel. Dat geldt ook voor kinderen Gods. De Here ziet het als jij daarin leeft. En als je dat niet beleidt, dan is dat niet weg. Daarom is zondebelijden zo belangrijk. Ja, je zonden zijn vergeven, maar hij houdt je verantwoordelijk voor je werken. Staat geschreven. Dus in eerste instantie dat, maar ook andere dingen. Hij ziet hoe je over hem spreekt. Hij ziet, hè, als we naar die verse van Kolossenzen 3 kijken, hoe hij ziet hoe je met je partner omgaat. Hij ziet hoe je gedraagt tegenover je ouders. Hij ziet wat je op je werk doet. Hij ziet of je graag of met tegenzin je Bijbel leest. Hij ziet of je graag of met tegenzin bidt. Omdat het nou eenmaal erbij hoort, bijvoorbeeld. Hij ziet met welke reden en hoe je de samenkomst bezoekt. Hij ziet of je het werk dat je doet, of je dat eigenlijk voor je eigen eer doet, of dat je dat voor hem doet. En dan wordt er ook tegen de gemeente gezegd in 1 Korinthe 4 vers 5. 1 Korinthe 4 vers 5. Zo dan oordeelt niets voor de tijd totdat de Here zal gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbare de raadslagen der harten, en als dan zal een iegelijk lof hebben van God. De Here brengt alle dingen aan het licht, ook hetgeen in de duisternis verborgen is. De raadslagen des harten, alles is geopend voor hem. Dacht je dat dat voor de gemeente anders was? De Here doorgrond je. En zo zullen dus voor de rechterstoel van Christus jouw werken tegen de woorden van God aangehouden worden. En de straf op de zonde is weg. Je zonden zijn vergeven, je bent behouden. Maar hij houdt je verantwoordelijk voor wat je gedaan hebt met je lichaam. Je wordt ermee geconfronteerd. En al naar gelang zul je loon ontvangen of schade lijden. Colossense 3, de versen die we gelezen hebben, maken dat duidelijk. En je kunt dat ook vinden in 1 Korinthe 3, vers 13 tot en met 15. Het thema, schik u om uw God te ontmoeten. Maak u gereed om uw God te ontmoeten. De Heer Jezus leren kennen als je persoonlijke verlosser, dat was een mooie eerste stap, hè? De vraag, staat jouw naam in het boek des levens? Als je daar ja op kan zeggen, dan ben je gered. Maar als kind van God, de vervolgstap, is lees zijn woorden. Accepteer zijn woorden als de waarheid en leef naar zijn woorden, want die woorden die vormen je. Want dan ga je leven tot de eer van Gods naam. Zodat je voor hem leeft. He, zoals we in Colossense 3 vers 23 gelezen hebben. En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Heere en niet voor de mensen. Weet je, dat geeft loon voor de rechterstoel van Christus. En zo maak je jezelf gereed om je God te ontmoeten. Amen.